Lieve mama, welkom bij seizoen 2 van Coffee Moms. Ik ben nog niet uitgepraat. Sterker nog lang niet. Dus ook dit keer wil ik met jullie delen, groeien en verbinden. Vooral van vrouw tot vrouw, soms van vrouw tot man. Praten over alles wat we ervaren, meemaken en voelen. Dus mams, heb jij hier behoefte aan? Pak er dan een bakje koffie bij. Ga heerlijk achterover liggen en geniet. Liefs, Coffee Moms. Hi lieve mama. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Coffee Moms. Mijn naam is Janice en ik ben de trotse babbelhost van deze podcast. Vandaag zit ik hier aan tafel met mama Rasha. Rasha, welkom bij Coffee Moms.
Dank je wel voor de uitnodiging.
Geen dank. Het is een grote eer voor mij om jou hier te hebben.
Heel lief, dank je wel.
En eigenlijk, in elke aflevering kan ik hetzelfde zeggen, maar vandaag gaan we weer een heel belangrijk onderwerp bespreken. Ja. We gaan het namelijk hebben over zwangerschapsdiscriminatie. En ik ga het meteen persoonlijk maken, want jij bent moeder.
Ja.
Heb jij...
Van een dochtertje, van 2,5.
Ja. Ja. Heb jij zelf zwangerschapsdiscriminatie meegemaakt?
Ja, ik heb dat wel meegemaakt. In die zin, toen ik dus in verwachting was van mijn dochter, heb ik het over het kolfrecht gehad en dat ik daar gebruik van wilde maken. En nou, dat kon gewoon. En je hebt ook een kolfruimte, die was ook beschikbaar. Ik was toen dus nog niet bevallen. Maar het ging even meer over... in de praktijk het kolfrecht beoefenen, hoe dat dan zou plaatsvinden. En mijn manager destijds gaf toen aan van ja, het kolfrecht per dag is 2 uur. Dat is best wel veel in de praktijk. Misschien ga je dat niet allemaal nodig hebben. Dus is het misschien een idee om dan elke 2 weken te evalueren hoe het gaat met je borstvoeding.
Ja.
Of met het kolven. Ja, want het kan ook zijn dat het misschien niet lukt met de borstvoeding. Of... dat je op een gegeven moment denkt, nou, na 6 maanden vind ik het wel genoeg. Want je hebt dan 9 maanden recht om te kolven.
Ja.
Onder werktijd. Dus dat krijg je doorbetaald als het ware. En dat is dus voor maximaal 2 uur per dag doorbetaald. En dat vond ik best wel gek.
Dat ze dat vroeg.
Dat ze dat vroeg. Ook vanuit mijn achtergrond als jurist. Dat ik dacht van, nou, dit klopt. Dit klopt volgens mij niet. En... ik kwam ook bezig met gelijkbehandelingswetgeving. Dus ik heb toen eigenlijk al aangegeven van... daar kom ik nog even op terug. En toen heb ik dat zelf uitgezocht. Maar ik heb ook bijvoorbeeld de vakbond benaderd. Meer omdat ik het fijner vond om dan naar hen te verwijzen. En te zeggen, joh, de vakbond die zegt dat niet kan. Dat kon ook natuurlijk niet.
Ja, je is het ermee eens, ja.
En toen was het eigenlijk ook gewoon met een mailtje afgedaan. Waarbij ik ook HR mee had genomen in de mail... wisseling en aan heb gegeven van dit kan niet. En toen is er ook gereageerd door de manager, oh ja, als het niet mag, dan is dat natuurlijk niet de bedoeling, dus dan is het goed zo.
Ja.
Dus eigenlijk is daarmee wel de kous afgedaan voor mij. En voor haar denk ik ook. En voor mij was dat wel ook weer een duidelijk signaal dat, dat mensen misschien niet altijd bewust bezig zijn met discriminatie.
Ja.
Of niet alle regels goed weten.
Ja.
En dat je dus ook soms eruit kan komen door het aan te geven.
Ja.
Hè? Want wat je vaak ziet met discriminatie in zijn algemeenheid... is op het moment dat je het aankaart op de werkvloer... dat dan de relatie verstoord raakt.
Ja,
en dat is jammer. Want
hè,
je mag ook bijvoorbeeld als je klaagt over discriminatie... mag je eigenlijk niet het slachtoffer worden van het feit dat je klaagt daarover. Ja. Dus dat is dan weer verbod van victimisatie.
Ja, klopt.
Dat is gelukkig in dit geval dus niet gebeurd. Maar het is dus ook een manier waarop je dan toch iets kan aankaarten. Of proberen. Hè. Er zijn ook mensen die er misschien niet goed op reageren. Of managers. Maar in dit geval was het dus gewoon verder goed afgesloten.
Wat fijn.
Ja.
Ja, of er zijn moeders die dus denken, oh, dit moet. En die gaan dus doen wat er gevraagd wordt. Terwijl ze allemaal rechten hebben... waar ze op terug kunnen vallen. En daar wil ik het zo meteen natuurlijk nog veel meer met je over hebben. Want je benoemde ook al dat je jurist bent. Ik zat bij mezelf ook even na te denken of ik iets heb meegemaakt. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet zeker weet. Omdat ik toen inderdaad er niet zoveel van wist. Maar ik weet wel dat ik heel erg bang was. Dus dat ik hoorde wel eens geluiden over zwangerschapsdiscriminatie op het nieuws of via, dat weet ik allemaal niet meer. Maar ik dacht van, oké, ik loop nu tegen de 30 aan. Ik ga geen vast contract krijgen. Zoiets had ik in mijn hoofd. Dat ik dan thuis zei van, ja, maar ze gaan het toch niet bieden. Want ik ga toch nu richting de, ik wil misschien een kindje hebben of zo. Ik weet ook niet of dat nou helemaal klopt, die gedachte. Maar ik was heel erg bang voor, oké, ik moet nu eigenlijk een vast contract krijgen. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Uiteindelijk heb ik het wel gekregen. Dus mijn angst was helemaal niet, dat klopte helemaal niet. Mm-hmm. En mijn werkgever die heeft er ook helemaal niet naar gevraagd. Ik kreeg gewoon een vast contract, want het was mijn derde contract of zo. Maar ik weet wel dat die angst heel erg speelde in mijn hoofd. Van, misschien krijg ik het niet. Want ik ook dat ik het had gekregen en dat ik een klein beetje het gevoel had dat ik de boel voor de gek hield. Want ik wist dat ik binnen een paar maanden ging beginnen of zo ermee. Ja.
Dus weet je, dat is toch eigenlijk,
is toch heel raar dat je dat in je hoofd hebt van, hou ik hem nu voor de gek als ik volgende maand zwanger word, terwijl hij me net een vast contract heeft gegeven.
Ja, dat is ik snap dat je dat een gek gedachte vindt. Ik moet er ook een beetje om lachen, omdat in die zin is dat gezien hoe de samenleving nu ingericht is en onze mindset over zwangerschap en werk. Is dat wel een beetje hoe het eraan toe kan gaan? In jouw geval is je gewoon een vast contract aangeboden. En is er niet gevraagd van, joh, heb je een kinderwens? Want je bent in de vruchtbare leeftijd, dus dan zal dat wel.
Ja.
Want dat daarover, er zijn vrouwen die wel een kinderwens hebben. Vrouwen die niet een kinderwens hebben. Ja. Vrouwen die wel aan het proberen zijn. Et cetera. Dus verschillende smaken daarin. Maar we zien wel dat hoe er gekeken wordt naar zwangerschap en werk, dat nog steeds als last wordt gezien. Van zowel uit de werkgever, maar ook soms inderdaad vanuit de werknemer zelf. Werknemster die dan zegt, maar dan ga ik nu inderdaad iemand voor de gek houden, want ik heb een vast contract gekregen. Ja. En dan ga ik straks eruit, omdat ik toch een kinderwens heb. Of inderdaad van plan ben.
Ja.
En ook nog het stukje van, dan ben ik ook dus 4 maanden weg. Dat is vervelend voor de werkgever. Ja. Dus heel veel begrip. En die mindset is natuurlijk best wel gek eigenlijk. Want een werkgever is daarvoor verzekerd. En het hoort bij het leven. Hè?
Ja,
ik bedoel,
dat.
Het is gewoon onderdeel van het leven. En de zwangerschap doe je er niet zomaar naast bij. Er is niet voor niets al deze regelingen. Zoals verlof en kolfrecht. En, extra pauze, et cetera. Misschien gaan we het daar nog wat meer over hebben. Ja. Maar dus ik snap heel goed dat je dit allemaal hebt gedacht. Maar eigenlijk mijn advies is altijd aan mensen van, het is privé. En je mag vertellen zoveel je wil.
Mm-hmm.
Maar soms word je er inderdaad ten onrechte voor afgestraft als je eerlijk bent.
Ja.
Hè? En er zijn ook mensen die zeggen, maar je was niet eerlijk aan het begin, dus dan straf ik je alsnog af.
Ja, ja.
En krijg je geen vast contract als je dan eenmaal vertelt dat je bijvoorbeeld in verwachting bent.
Ja.
Maar zo werkt het volgens de wet dus niet.
Nee.
Dus je hebt inderdaad een manier van denken. Eigenlijk zou die knop om moeten.
Het moet, en wij hebben elkaar ontmoet op een evenement. En waar ik heel erg bewust daarvan werd. Dus kijk, nu dat ik moeder ben, is het natuurlijk helemaal anders. Maar toen de tijd dacht ik er zo over. En ik werk nu ook voor een bedrijf waar ik dit soort dingen leer. Ik heb heel even een mombrain. Ik ben heel even kwijt wat ik wilde zeggen. Waar ging ik naartoe net?
Dat we elkaar op het evenement hadden ontmoet. En
in die presentatie werd er dus ook gezegd, ik weet niet meer welke persoon, maar die zei van, het is een onderdeel van het leven, het hoort erbij en wij hebben allemaal recht op inkomen. En dat vond ik heel erg krachtig. Van ja, tuurlijk. Het is niet omdat ik zwanger ben dat ik opeens, het is juist dan heb ik inkomen nodig. Mm-hmm. Dus hoezo denken we dan van, dat is vervelend voor mijn werkgever dat ik er straks uit lig, zeg maar.
Uh-huh. Ja.
Maar goed.
Ja, dat is dus wel hoe we er nog steeds naar kijken. Maar daarom zijn dit soort podcasts bijvoorbeeld heel belangrijk. Of evenementen waar jij aan refereert.
Ja.
Dat was dan een thema bijeenkomst over zwangerschapsdiscriminatie.
Ja. Vertel me daar alsjeblieft meer over. Ja, en over je rol.
Ja. En die is dus vanuit de Vrouwenrechtswinkel heb ik die georganiseerd. Vrouwenrechtswinkel Amsterdam.
Mm-hmm.
En dat is een project van Bureau Klare Wichman waarvoor ik werk.
Mm-hmm.
Bureau Klare Wichman zet zich in voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Dat doen we door de rechtspositie en de maatschappelijke positie van vrouwen te verbeteren door middel van strategische zaken te initiëren.
Hmm.
Mee te denken over wet en regelgeving, wat meer gendersensitief moet worden. Maar bijvoorbeeld dus het project de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam gaat over toegang tot het recht vergroten voor vrouwen.
Ja.
In Amsterdam, dat doen we samen met de Amsterdam Law Hub van de Universiteit van Amsterdam. En wordt gefinancierd door de gemeente Amsterdam.
Mm-hmm.
En naast dat we dus gratis juridisch advies geven aan vrouwen.
Ja.
Die met van alles te maken hebben. Bijvoorbeeld zwangerschapsdiscriminatie. Ja. Maar het kan ook iets anders zijn.
Verscheidingen.
Omgang, alimentatie, arbeidsrecht, seksuele intimidatie, noem het maar op.
Ja.
Maar naast die adviezen geven we dus ook organiseren we ook themabijeenkomsten over thema's die vrouwen raken.
Mm-hmm.
En de laatste was inderdaad dus over zwangerschapsdiscriminatie.
Ja.
En daar was jij ook bij aanwezig.
Ja.
Ja, en daarin heb ik verschillende organisaties benaderd om wat meer te vertellen over het thema en over de problematiek. En over dus dit ook inderdaad, die mindset en over hoe de samenleving naar zwangerschap en werk kijkt.
Hmm.
En hoe we dat kunnen veranderen. Want we leggen dan heel vaak, zeggen we dan ja, als je daarmee te maken hebt, dan moet je het melden als slachtoffer, als medewerker. Maar je moet ook medestanders hebben vanuit werkgevers. Dus er was ook een werkgeversorganisatie aanwezig.
Yeah.
Maar ook bijvoorbeeld preventief. Bijvoorbeeld dat je als je in verwachting bent, dat je dan preventief een gesprek gaat hebben met een bedrijfsarts. Dat zou ook al zoveel kunnen uitmaken. Er was een bedrijfsarts en zij is ook artsonderzoeker.
Yeah.
Die dus gekeken heeft naar gezond werken tijdens je zwangerschap.
Yeah.
In haar promotieonderzoek. En daar kwam naar voren dat eigenlijk de arbeidsomstandigheden op de werkvloer voor vrouwen die in verwachting zijn, niet altijd worden nageleefd zoals dat in de wet is geregeld. Dus dat je bijvoorbeeld extra pauze hebt.
Ja.
Dat je niet zwaar hoeft te tillen. Dat je op een gegeven moment nachtdiensten mag weigeren.
Dat je niet zo lang hoeft te staan.
Niet zo lang hoeft te staan, et cetera. Ja. Omdat dat allemaal impact heeft op je zwangerschap, hoge bloeddruk.
Ja.
En of bijvoorbeeld ook kans op vroeg geboorte kan vergroten.
Ja.
En dit zijn allemaal dingen die ook belangrijk zijn voor de werkgever.
Ja.
Omdat de werkgever dan iemand heeft die eerder uitvalt misschien.
Ja. Ja.
Hè?
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld langer ziek blijft.
Ja.
Maar ook voor de samenleving. Want kinderen
zeker.
Die te vroeg geboren worden, die hebben op latere leeftijd meer zorg nodig.
Ja.
Dus dat kost ook weer geld.
Ja.
Dus als je gewoon preventief, op het moment dat een medewerker zegt, hey, werkgever, ik ben in verwachting. Nou, gefeliciteerd.
Ja.
En dit zijn je rechten.
Ja.
En dan een folder meegeeft. We hebben toen ook een folder gelanceerd met de rechten voor vrouwen die vrouwen die in verwachting zijn. Maar we hebben ook daarin, dus hè, op het moment dat als je die folder meegeeft, dat je dan zegt, nou, we gaan een afspraak voor je inplannen bij de bedrijfsarts. Niet omdat je nu ziek bent of dat omdat je zwanger bent, dat je dan dat gelijk staat aan ziek zijn.
Ja, ja. Maar
gewoon meer preventief van dat je weet van waar moet je op letten
tijdens
je zwangerschap. Hoe kan je gezond blijven werken?
Ja.
En dat kan al zoveel uitmaken. En gewoon dat meer gewoon maken.
Ja.
Dus niet meer heel moeilijk daarover gaan doen. En denken, oh, dat kost allemaal tijd en moeite en geld. Want uiteindelijk kost het je meer geld als je dus er op een negatieve manier mee omgaat.
Ja.
Hè, dat mensen dan toch eerder uitvallen omdat ze overwerkt raken.
Ja, zeker.
Of omdat ze zich gediscrimineerd voelen om wat voor reden dan ook.
Ja.
Dus dat is een beetje onder andere in die bijeenkomst naar voren gekomen. En ik denk dat heel belangrijk is om onder de aandacht te brengen.
Ja.
En het is ook heel fijn dat ik dat hier kan vertellen.
Ja, tuurlijk.
En dat deze podcast daarvoor is om voor moeders in gesprek te gaan over dit soort onderwerpen met elkaar.
Ja, want als ik het woord hoor, zwangerschapsdiscriminatie, dan denk ik,
dan dacht ik, nu niet meer, maar dan dacht ik, oh, dit gaat gewoon over, ik ben zwanger en ik word gediscrimineerd. Maar het gaat veel verder dan dat. Hè? Het gaat ook over moeders die gediscrimineerd worden. Dus dat je een kind hebt gekregen, ja. Dus na de bevalling, ja. Niet alleen tijdens de zwangerschap. Kan je nog een paar voorbeelden noemen van zwangerschapsdiscriminatie?
Ja. Ja, zwangerschapsdiscriminatie is zeg maar, volgens de wet is dat discriminatie op grond van geslacht.
Ja.
En dat kan dus inderdaad zijn op het moment dat je in verwachting bent, maar kan ook bijvoorbeeld daarvoor zijn, als je een kinderwens hebt, of als je bijvoorbeeld bezig bent met een
traject,
bijvoorbeeld. Ja. En ook inderdaad na de bevalling kan dat aan de orde zijn. En voorbeelden zijn bijvoorbeeld dat je voorafgaand met je kinderwens, dat er vragen worden gesteld over je kinderwens. Of dat je niet de ruimte krijgt om vrij te hebben voor een bepaald traject dat je moet doorlopen.
Ja.
Tijdens de zwangerschap heb ik al een paar voorbeelden genoemd. En na wat je zegt, na de bevalling heb je ook nog bijvoorbeeld dus je kolfrecht.
Ja.
Dat er een kolfruimte moet zijn in de organisatie. Maar dat je ook na de bevalling nog 6 maanden na de bevalling recht hebt op extra pauze.
Ja.
Dat zijn allemaal verschillende dingen die dan een rol spelen. En ook bijvoorbeeld ouderschapsverlof. Hè, dat je dat mag aanvragen.
Ja.
En natuurlijk, er wordt dan ook naar rooster gekeken en bezetting. Maar het is niet per definitie dat ze dan kunnen zeggen, nee, dat mag, dit is te veel verlof. Dat kunnen we niet bolwerken. Ze moeten echt kijken wat er mogelijk is.
Ja.
Zodat je wel gewoon ook naast je werk ouder kan blijven.
Ja,
en zijn.
Ja, precies. Ja. Ja, want jij hebt al superveel dingen benoemd, hoor. Ik heb het zelf ook opgezocht in artikel 1 van de wet gelijke behandeling staat het dus aangegeven dat er geen discriminatie mag plaatsvinden op basis van zwangerschap. Er mag niet gevraagd worden naar jouw kinderwens tijdens een sollicitatie of als je daar werkt.
Ja, het is zo dat op het moment dat je die vraag stelt, dan is de eerste vraag die ik me altijd stel is van waarom is dat relevant voor de functie?
Ja.
Het is zo dat eigenlijk privévragen, dus niet alleen op kinderwens, maar bijvoorbeeld vragen over religie of afkomst, is als dat niet relevant is voor de functie,
ja.
Kan je dat beter maar niet vragen, want ja. Dat is een mogelijk vermoeden van discriminatie op het moment dat iemand wordt afgewezen. Dus stel, jij bent aan het solliciteren bij mij en ik vraag aan jou, hey, heb jij een kinderwens? En jij zegt ja. En ik wijs je dan af.
Ja.
Dan moet ik van hele goede huizen komen, wil ik kunnen onderbouwen dat niet een vorm is van zwangerschapsdiscriminatie.
Ja, ja.
Waarom heb ik die vraag überhaupt gesteld? Was dat relevant voor de functie?
Precies. Ja.
Ja, dat is. Nou, ik kan nu niet iets bedenken waarom dat relevant is voor de functie. Tenzij je altijd alleen met gevaarlijke stoffen werkt.
Ja, precies. Want, en dan moet je het weten.
Uitzonderingen, dan moet je het weten. Dan moet je iets anders kunnen aanbieden. Maar dus ja, je moet niet. Dit soort vragen is niet relevant. Ook al wil je dat uit interesse vragen. Dat is niet het moment om die vraag te stellen.
Ja, en je mag ook geen. Je hebt ook een opzegverbod. Dus je mag het contract niet beëindigen met een vrouw die zwanger is.
Mm-hmm.
En dan wel tenzij het contract afloopt. Dus er zijn een paar uitzonderingen dat het dan weer wel mag. Maar
dan
niet,
ook. Ja. Maar ook dan, als jouw contract afloopt. En jij hebt net gemeld bij mij als werkgever dat je in verwachting bent. En jouw contract loopt van rechtswege af. Dus we zouden het niet verlengen.
Mm-hmm.
Dan kan dat. Want dan is er van rechtswege mag dat. Maar als wij het hebben gehad over een mogelijke contractverlenging, en dat is wat er vaak gebeurt.
Ja.
Dus we hebben gezegd van, hey, je doet je werk goed en ik ben van plan jouw contract per 1 september te verlengen voor nog een jaar of over te zetten naar vast.
Ja.
Maar de dag of een periode nadat je hebt gezegd dat je in verwachting bent, zie ik daarvan af.
Ja.
Dan is dat natuurlijk ook weer een indicatie dat het is vanwege je zwangerschap. Ja, en dat mag dan weer niet.
Nee.
Want ook al loopt jouw contract dan eigenlijk eind augustus af.
Mm-hmm.
We hebben het wel over een contractverlenging gehad.
Ja, dus het is mondeling bevestigd.
Ja, ja. Het is natuurlijk vanwege die je mededeling over je zwangerschap. Dat we het toch maar van afzien.
Ja.
En dat mag niet.
Nee. Nee, maar het gebeurt toch wel.
Ja, zeker. Het gebeurt heel veel.
Ja.
Als je kijkt naar de cijfers, 43% van de vrouwen die in verwachting zijn, hebben er mee te maken gehad.
Ja.
In een onderzoek tussen 2016 en 2019 is dat naar voren gekomen. Dus het is echt bijna meer dan de helft van de vrouwen krijgt ermee te maken. Verschillende vormen. Dus inderdaad een contract dat er niet wordt verlengd. Of bijvoorbeeld een promotie
die niet doorgaat.
Of loonsverhoging, kolfrecht.
Ja.
Extra pauze. Die arbeidsomstandigheden waar ik het net over had, die zo belangrijk zijn voor een gezonde zwangerschap en bevalling.
Ja.
Echt van alles eigenlijk.
Ja. Oké. 43%, dat is echt heel veel.
Ja, dat is heel veel. Dat is gewoon bijna de helft.
Ja.
Dat is heel veel.
Wat kunnen we daaraan doen? Als vrouw zijnde en als werkgever? Hoe moeten we dat...
Ja, en als samenleving, want dat zei ik net al een beetje aan het begin. Van, dan wordt heel vaak de verantwoordelijkheid gelegd bij een slachtoffer, noem ik het even zo.
Ja, ja.
Terwijl dat natuurlijk niet zo alleen bij de vrouwen hoort te liggen, maar bij iedereen. Alle medestanders, de samenleving. We moeten gewoon als samenleving bedenken dat dit hoort bij het leven. Dat is gewoon ook zo. En dat dit een verantwoordelijkheid is van ons allemaal.
Ja.
En dat we hier ook de samenleving op gaan inrichten. Want dat is nog steeds niet het geval. Ook al zijn we wel aan het emanciperen. En, er is gewoon iets wat om moet of zo. En dat gebeurt nog niet. We zijn er wel mee bezig. We zijn erover in gesprek. Kleine beetjes helpen hopelijk. Het is gewoon heel belangrijk om het inzicht te hebben van hoe herken je het.
Ja.
Als vrouw, maar ook als werkgever. Ik geloof echt dat er werkgevers zijn die niet in de ochtend opstaan en denken, ik ga nu iemand discrimineren. Dat geloof ik echt. Dat het niet allemaal bewust is.
Nee.
Er zijn ook mensen, zitten ook mensen bij die weten wel heel goed hoe het in elkaar steekt. En die denken, nou, ik probeer het gewoon, want het kost me allemaal te veel gemoeid en geld. En dan moet ik weer iemand gaan inwerken en zo.
Ja.
Terwijl ze er wel gewoon voor verzekerd zijn.
Ja.
Maar er moet gewoon iets veranderen in onze mindset en hoe we hiermee omgaan.
Ja.
En ook gewoon ook vooroordelen bijvoorbeeld. Hè? Want je kan niet invullen voor mensen of iemand minder gaat werken of niet. Als dat zo is, dan is dat ook prima.
Ja.
Maar dat gebeurt dan ook. Van ja, hoe ga je het dan combineren?
Ja.
Dat zijn ook dingen die dan worden gesteld. Ja. Die vragen worden dan gesteld aan een vrouw. Terwijl een man, hè, ik ben in verwachting van mijn tweede. En mijn partner, die krijgt die vraag niet van... hoe ga je dan dat doen als de tweede er is met je werk?
Nou ja,
die vraag ik volgens mij bijna nooit aan de man stelt, maar wel vaak aan de moeder.
Ja.
Dus dat soort dingen, weet je, die vooroordelen en aannames en die mindset, dat moet anders. En dat is niet alleen iets wat bij de vrouw ligt, juist niet, denk ik.
Nee.
Maar bij de hele samenleving. En hoe we dat kunnen bewerkstelligen? Ja, door dit soort gesprekken te voeren.
Ja, zeker. Ik denk dat we veel meer moeten praten erover, hoe het is gegaan en... Ik weet uit mijn vriendenkring is er een geval geweest dat iemand gediscrimineerd werd. Maar die wilde echt geen melding maken erover. Die wilde er niet over praten. Ja, ik denk dat ze bang was om een slechte naam aan de werkgever te geven.
Mm-hmm.
Dus ze heeft uiteindelijk helemaal niks over gezegd. En ik vond dat wel heel erg jammer.
Ja. Maar ook niet rechtstreeks aan de werkgever. Want in mijn voorbeeld wat ik aanhaalde, heb ik verder dat niet aan de grote klok gehangen. Maar is het eigenlijk opgelost door het in dit geval te bespreken?
Nee, ze heeft er niks over gezegd. En volgens mij is ze daar ook weg.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, terwijl je kan, baat het niet en schaadt niet. Ik ben de eerste ook vanuit de... juridische ervaring, er zijn genoeg gevallen waarbij helaas het melden een negatief effect heeft op de relatie, de arbeidsrelatie.
Ja. Ja.
En dat je dan inderdaad niet meer verder met elkaar gaat, et cetera. Maar soms denk ik, baat niet, schaadt niet. Dat je het even in ieder geval aankaart en dan kijken wat eruit komt. Want,
als je geeft, kan er ook iets van leren, denk ik, toch? Precies. Want als hij het dan onbewust heeft gedaan of zij, dan weet hij het nu voor de volgende keer, zeg maar.
En ook stel dat het de uitkomst wel is van, nou nee, de relatie is verstoord. Veel mensen die hiermee te maken hebben gehad, of welke vorm eigenlijk van discriminatie dan ook, dan wil je daar eigenlijk niet meer werken. Mm-hmm. Vaak, vooral als het niet opgelost kan worden.
Ja.
Dus dan heb je het in ieder geval aangekaart en dan ga je wel weg met het gevoel van het is nog niet opgelost. Maar dan heb je het wel proberen aan te kaarten.
Ja.
Dat is denk ik de eerste stap. En ook juist om het gesprek aan te gaan. Ja, ik denk dat dat heel veel uit kan maken. En dat daarmee al een hoop misschien opgelost kan worden. En ook als je nadenkt over het effect dat het kan hebben op het andere collega's en medewerkers.
Ja.
En toekomstige medewerkers.
Ja, precies.
En want of het nou onwetendheid is of niet, het gebeurt vaker.
Ja.
Het is niet vaak bij één persoon.
Nee.
En dan, dat kan al uitmaken.
Ja.
Dat als jij dan als medewerker, en ik wil niet de verantwoordelijkheid bij één medewerker absoluut niet.
Nee.
Maar ja, het zou op zich, de angst, ik snap het. Maar het kan verschil maken. En vooral omdat je net vroeg aan mij van, wat moeten we, hoe kunnen we iets aan doen.
Ja.
Ik denk dat praten erover wel heel belangrijk is.
Ja, want je had het ook over melden, hè?
Mm-hmm.
Want waar kan je nou als moeder een melding maken hierover?
Ja, je hebt verschillende organisaties. En nou, ik noemde net al de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam die juridisch advies geeft.
Mm-hmm.
Dus stel je hebt, je loopt die tegenaan, dan kan je binnenlopen in principe. Of op onze website vrouwenrechtswinkelamsterdam.nl kijken voor een afspraak. We zitten in Zuidoost, Noord en in West in Amsterdam.
Mm-hmm.
En je hebt natuurlijk meldpunt discriminatie in alle regio's van Nederland.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld het College voor de Rechten van de Mens.
Ja.
Die oordelen geeft over discriminatie. Niet alleen zwangerschapsdiscriminatie, maar dan kan je dus bijvoorbeeld een melding doen of een verzoek om een oordeel indienen.
Mm-hmm.
Dus dat zijn manieren om, als je niet zelf eruit komt met je werkgever, toch hulp in te schakelen, gratis hulp van organisaties die
gratis.
Hier...
Gratis, dat is vooral.
Dat is heel belangrijk, dat is gratis, ja.
Ja.
Dat is belangrijk, want vaak kosten juridische procedures geld.
Ja.
En dit zijn gratis voorzieningen die kunnen bemiddelen, die je bijvoorbeeld een oordeel kunnen geven, die advies kunnen geven. En
Stel je voor, ik maak iets mee.
Mm-hmm.
Dan meld ik gewoon. Dan ga ik naar College voor de Rechten van de Mens. Of naar Meldpunt Discriminatie. En dan geef ik aan wat er is gebeurd.
Mm-hmm.
Van, ik wilde ergens solliciteren. En ik kwam binnen met mijn buik. En opeens deed die meneer of mevrouw. Sorry, ik ben nu heel erg vooroordelend aan het zijn. Deed een beetje raar. Terwijl via de mail. Mailcontact was super gezellig en leuk. Maar en toen werd ik afgewezen.
Ja.
En ze gaven geen reden van afwijzen. Ze zeiden gewoon, ja, dat gaat hem niet worden. We denken niet dat het een goede match is. Maar ik heb wel het gevoel dat het is omdat ik zwanger ben. Want het is zichtbaar. Maar ik had het niet genoemd van tevoren.
Nee. Ja, dit is een lastige. Maar het betekent niet dat het... het gaat eigenlijk een beetje om hoe de werkgever gaat reageren. Dus op het moment dat je dit meldt, dan wordt er hoor en wederhoor gaat plaatsvinden. Dus jij vertelt je verhaal zoals je dat net hebt omschreven.
Ja.
En dan wordt dat eigenlijk ook neergelegd bij de werkgever. En die moet dan met een verklaring komen waarom je bent afgewezen.
Ja.
En als tegen jou aan jou geen reden is gegeven en opeens komen ze met een hele onderbouwing, wat niet raakt aan zwangerschapsdiscriminatie, dan waarom is dat dan niet eerder gecommuniceerd toen je daarom vroeg? Dus binnen de gelijke behandelingswetgeving is de bewijslast dat er sprake moet zijn van een begin van vermoeden van discriminatie.
Mm-hmm.
Want discriminatie is vaak heel moeilijk te bewijzen. Hè?
Ja.
Want 9 van de 10 keer staat het niet op een mailtje van...
Nee.
Ja, ik wil jou niet, want je bent in verwachting.
Ja,
je was hoogzwanger, dus we willen jou niet.
Ja.
Dat staat er vaak niet.
Nee.
Het staat vaak iets anders.
Ja.
Maar door de volgorde van wat je zegt.
Ja,
was het contact
heel
leuk en goed. En toen opeens kwam je met een hoogzwangere buik binnen.
Ja.
En toen dachten ze, hé, wacht even. Dus dat soort momenten. En het feit dat ze dan niet een reden geven voor je afwijzing. Kunnen erop duiden dat er een begin van een vermoeden is van discriminatie.
Mm-hmm.
En dan moeten zij, dus daarmee bedoel ik de werkgever, onderbouwen waarom dat niet zo is. Dus zij moeten dat kunnen weerleggen.
Ja.
Dus die bewijslast is dan eigenlijk een beetje omgekeerd.
Mm-hmm.
En als ze dat niet kunnen, dan dat wordt dan lastig. Dus dan kan er sprake zijn van discriminatie. Maar in sommige gevallen is het nog steeds lastig. En kan het zijn dat de uitkomst is, nee, we hebben niet kunnen aantonen of concluderen dat er sprake is van discriminatie, van een begin van een vermoeden. Dat kan ook zo zijn, maar ja, ik zou het toch altijd wel proberen, in ieder geval bespreekbaar maken. En bijvoorbeeld ook wat je kan doen, dat is ook een advies inderdaad, als je zegt van nou, ik heb geen reden gekregen, proberen alles op papier te krijgen per mail. Dus niet alleen mondeling, je mag ook dingen opnemen natuurlijk, maar dat je in ieder geval iets meer informatie krijgt.
Ja.
En soms zie je dan dat mensen of organisaties zich ook verspreken, slip of the tongue of iets.
Ja, ja, ja.
En dat is dan ook eigenlijk bewijs.
Ja, ze zeggen, ja, maar het is zo lastig of zo. Ja, dat precies. Ze alleen dat zeggen.
En dan waarom is het lastig? Ja, want dan ben je 4 maanden uit de relatie. Ja. Dus het heeft niks met je zwangerschap te maken. Nee. Maar qua planning komt het niet goed uit. Maar dat raakt al aan jouw zwangerschap.
Ja,
dus
precies.
Dat soort dingen kunnen er al op duiden dat het toch te maken heeft met je zwangerschap. Ja. En dan is het dus wel zwangerschapsdiscriminatie.
Ja.
Dus dat eigenlijk. Ik schenk wat water.
Ja, tuurlijk. Dat mag. Ja. Super interessant. En ik zit een beetje te luisteren. Want ik heb wel... Iemand zei tegen mij... Ja, maar het is wel altijd heel erg belangrijk om die gesprekken wel op te nemen. Als je het gaat vertellen. Als je gaat vertellen dat je zwanger bent. Mm-hmm. Neem het dan maar wel op. Zeg maar. Ja. Gewoon om het even uit te sluiten. Ja, omdat ik dacht van... Ja, maar dat is toch een beetje alsof je met voorbedachte raden. Maar nee, het is juist omdat er dus al 43% hiermee te maken heeft. Dat ik denk, volgens mij moet je het inderdaad wel opnemen. Want...
Ja. Kijk, ik zelf zou niet willen. En ik sta er niet per se zo in. Maar het mag wel, want je bent onderdeel van het gesprek. Je bent gesprekspartner, dus je mag het opnemen. Je hoeft daar niet toestemming van voor te vragen.
Hmm.
Het is alleen niet heel chic.
Maar ja, ja, ja.
Het wordt als bewijs geaccepteerd bij bijvoorbeeld het College voor het Recht van de Mens.
Ja.
Het kan je zaak makkelijker maken als inderdaad dan blijkt dat het toch daarmee te maken heeft.
Ja.
Maar ja, je wil natuurlijk niet zo leven. Dat, dus even terugkomen op wat ik zei, die mindset en de samenleving. Ja. Je wil het liefst gewoon dat iedereen transparant is. En dat mensen gewoon weten dat het niet kan en dat er regels zijn.
Ja.
En dat je dan ook niks hoeft op te nemen.
Nee,
maar in principe, je mag het doen. Dus, ja.
Voordat we daar zijn gekomen, dat die...
wil je
misschien even...
Ja, maar je kan dus ook bijvoorbeeld, wat ik zeg, in plaats van op te nemen, dat je dan naderhand bijvoorbeeld een samenvatting van het gesprek. Hè. Stel in dat gesprek dat jij eigenlijk voornemens was op te nemen, komt het een en ander naar voren, wat duidt op zwangerschapsdiscriminatie. Dan kan je natuurlijk altijd heft in eigen hand nemen door een mailtje op te stellen van, nou, we hebben net een gesprek gehad en ik... daar kwam dit en dit aan bod. En dan noem je gewoon die punten op.
Ja,
dan moet die anderen dat gaan betwisten op de mail. Dat doen ze vaak niet. Want dan zijn ze ook aan het jokken. En als ze dat wel doen, vallen ze vaak ook wel weer door de mand. Ja. Papier is geduldig.
Ja,
dus als je dat allemaal op de mail zet, dan heb je ook al iets zwart op wit staan.
Ja. Ja, en ik kan me dan ook weer even iets anders herinneren dat ik thuis was bij een vriendin van mij. Die was net bevallen en toen kwam haar nichtje binnen. En ze was gewoon een volwassen vrouw. Ik zeg wel nichtje, maar die was hoogzwanger en die ging solliciteren. En ik dacht, gaat ze solliciteren? Is ze dan niet bang voor... Weet je, maar het is natuurlijk gewoon heel normaal dat jij... In principe maakt het niet uit hoeveel weken je zwanger bent. Je moet ook gewoon altijd kunnen solliciteren.
Ja, dit horen we ook heel vaak.
Ja.
Dat vrouwen denken, het heeft geen zin. Ik ben nu bijna 8 maanden dat ik dus zal dat ik een nieuwe baan zou zoeken. Dus ik denk, het heeft nu geen zin om te gaan solliciteren. Want dan gaan ze me sowieso niet aannemen. Dat is dus weer die mindset.
Ja.
En ook vanuit andere vrouwen van, hè, ga je dat nu doen?
Ja.
Is dat wel logisch? Want je wordt afgewezen, joh, waar je bij staat.
Ja. Dat maar kan. Dat mag helemaal maar dat mag niet. Natuurlijk nee. Niet.
Maar het kan wel en dat gebeurt ook. Dat blijkt ook uit de cijfers.
Ja.
Maar dat is juist die mindset. Want wat jij net zei aan het begin, dat recht op inkomen en dat je dat met een kind nog meer nodig hebt met alle kosten die erbij komen kijken.
Ja.
Dan zou je toch denken van, stel iemand is dat aan het doen, hè, aan het solliciteren met 8 maanden. En diegene weet, ik ga over 4 weken met verlof.
Ja.
Ja, dan kan je natuurlijk ook zeggen van, ik ben nu al aan het solliciteren, want ik wil misschien na 3 maanden weer beginnen. Na 2 maanden, weet je niet. Iedereen kijkt zelf hoe lang die verlof nodig heeft en hoe het loopt.
Ja, maar dan heb je natuurlijk ook een werkgever die zegt, kom maar terug wanneer jij bevallen bent.
Dat klopt. Dat heb je dan ook.
Ja. Ja, dat is ook keihard gewoon.
Ja, dat mag ook niet. In die zin, dat zie je dus bij die contractverlenging heel veel. Dat ze dan zeggen van, ja, we gaan... Eigenlijk zou jouw contract 1 september zou ik die verlengen.
Ja.
Maar dat gaan we nu niet doen. We gaan wachten tot jij bent bevallen en dat je weer op de been bent. En dan gaan we het contract opnieuw in laten gaan. Dat mag natuurlijk niet, maar dat gebeurt wel.
Ja.
Maar ja, dat komt weer op die mindset. Ja. Dus op hoe kijken we ernaar?
Ja, want als ik even in de kleding van een werkgever kruip en die een klein bedrijfje heeft... Die denkt natuurlijk, oh, mijn inkomsten. Maar jij zei net ook al, ze zijn ervoor verzekerd.
Ja, voor een medewerker die met zwangerschapsverlof gaat, is dat wordt betaald door het UWV.
Ja.
En dan heb je dus dat inkomen dat ik normaal aan jou zou uitkeren, dat komt dan vrij. En dat kan je dan aan de vervanger besteden.
Oh ja, oké. Okay.
Dus er is geen dubbele kosten of zo.
Ja.
En natuurlijk, het inwerken kost tijd. Dat snappen we allemaal.
Ja.
En voor de rest, ja, dat is het eigenlijk.
Ja.
En ja, dit is gewoon onderdeel van het leven. Ja. Dat moeten we gewoon accepteren. Ja, je kan niet nu opeens zeggen dat niet past of zo.
Nee, nee. Nee, maar ja, ik hoop dat we in elk geval naar een andere mindset gaan. Want het is, ik denk als moeder is het... Zo heftig om dit mee te maken ook.
Ja.
Als je wordt afgewezen en je denkt... ik moet ervoor zorgen dat er brood op tafel ligt. En alsof je gewoon eventjes niet functioneert als je moeder bent of zo. Alsof je er dan niet toe doet.
Ja, ja en het is ook gewoon... het heeft impact op ook vaak... wat ik in de gesprekken die ik heb gevoerd met vrouwen... die hiermee te maken hebben gehad... of wat ik zelf een heel kort heb ervaren met het kolfrecht... dat ik... Je bent eigenlijk... Hè, in verwachting, je wil gezond zijn, niet stressen, je wil blij zijn.
Mm-hmm.
En dat dit soort dingen, ervaringen, ervoor zorgen dat je dan daar echt ook last van hebt.
Yeah.
Misschien verdrietig om bent, gestresst om raakt.
Yeah.
Dus dat is allemaal niet bevorderlijk voor de zwangerschap.
Nee.
En een eventuele bevalling. Dus dat is ook wat ik net zei met dat preventieve. Ja, zwangerschap en gezond werken is heel belangrijk.
Ja. Ja, zeker. Daarmee is ook alles gezegd eigenlijk, toch? Ja, zeker. Ja. Ik zit even te kijken door mijn aantekenen. Want ik denk eigenlijk dat ik er bijna doorheen ben. Dat ik eigenlijk al alles aan je heb gevraagd wat ik wilde vragen. Vanuit jou, is er nog iets wat je graag wil zeggen?
Nog wel een laatste punt. Want ik zei al van, je kan het melden. Maar dat melden dus ook soms loont in die zin. En dat is dan vooral bij werkgevers die het misschien wel bewust doen. Je kan natuurlijk op het moment dat je bijvoorbeeld je contract niet wordt verlengd en je gaat het melden... bij het college of bij een meldpunt discriminatie, dan kan je geen schadevergoeding krijgen. Maar als je in het gelijk wordt gesteld bij het college met een oordeel, dan kan je daarmee naar de rechter.
Ja.
En dan kan je dus, we hadden het net over, je hebt recht op inkomen.
Ja.
Gederfde inkomsten mee, mee eisen.
Ja.
Want stel, ik zou eigenlijk een contractverlenging van een jaar hebben, dan kan je een jaar inkomen mislopen. Omdat er wordt gezegd, maar je bent zwanger, dus het komt niet zo goed uit.
Ja.
Dan kan je dat jaartje inkomen toch eigenlijk soort van opeisen.
Ja, ja, ja.
En het is ook soms dan toch even een pressiemiddel voor werkgevers die wel ter kwade trouw zijn. Weet je
wat? Ja, dan precies. Denk,
oh, maar hey, wacht even. Want nu in Nederland hebben we verder geen boetes erop staan.
Nee, dat wilde ik net vragen. Ja.
Richtlijnen op Europees niveau.
Ja.
Misschien in de toekomst dat anders wordt. Dat heb je ook met ongelijke beloning en zo.
Ja.
Die boetes zijn er allemaal nog niet. Maar misschien is dat wel nodig om nog meer de praktijk gelijk te trekken met wat er al in de wet is geregeld.
Ja.
Zodat de organisaties die het wel bewust doet. En eigenlijk maakt het voor discriminatie helemaal niet uit of je het bewust of onbewust doet.
Nee.
Het gaat erom wat het effect is en de impact.
Ja.
En het heeft impact. Financieel, stress, et cetera. Ja. Dus dat wilde ik nog even meegeven van melden kan ook gewoon lonen. Omdat je dus...
De terugwerkende kracht, je inkomen misschien weer krijgt als het...
Als je in het gelijk bent gesteld, dan moet je dan wel voor naar de rechter. Maar dat is dus ook wel iets wat belangrijk is. Vooral voor mensen die dus echt inderdaad anders krom liggen op het moment dat ze die baan kwijt zijn.
Hè? Ja, ja, zeker.
Ja.
Oké, okay. Mooi. Dat vind ik een mooie afsluiting. Heel erg bedankt. Ja. Dat je hier was. Dat we hierover konden praten. Ja, ik hoop dat elke moeder dit hoort. En denkt. Oké, ik ga melden. Ten eerste bij College voor de Rechten van de Mens. Of meldpunt discriminatie. Ligt daar dan aan welke regio je zit.
Uh-huh. En de vrouwenrechtswinkel voor advies natuurlijk.
Ja, en de vrouwenrechtswinkel.
Als je denkt van, hey, ik heb vragen. Of raakt dit er wel aan of niet aan. En... ga met elkaar het gesprek aan. Probeer ook met je werkgever het gesprek aan te gaan.
Ja.
Je hoeft niet altijd gelijk misschien te melden. Misschien kom je er met een gesprek
met elkaar uit. Ja.
Maar wees je bewust dat het er wel is. Dat je het kan melden. En dat dat ook een recht is.
Ja.
En dat je na het recht hebt om gewoon ook te werken. Tijdens je zwangerschap en na je bevalling. En dat ook allemaal gezond verloopt en zo.
Ja, super. Dankjewel.
Ja, graag gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging.
Geen dank.
Ja.